Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava.
Wie is Endava?
Endava is een technology company.
En die doen heel veel al in de paymentswereld.
Precies, zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor Worldpay gebouwd.
Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt.
En ze hebben het loyalty en app card programma van American Express gedaan.
En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier.
Doei.
Je bent er altijd klaar voor.
Ja.
Dat is fijn om te horen. Even kijken. Ja. Ja, en ja. Dan zitten we nog steeds te wachten eigenlijk op die nieuwe leader, Olet.
Ja, inderdaad. Maar dat is het voordeel als je dit helemaal zelf organiseert. Dat we wachten op betekent eigenlijk we moeten het doen.
We moeten het gewoon doen. Zo, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe Knikkers aflevering.
Ja, nummer 105.
Een nieuwe Knikkers van aflevering. Ja, van nummer 105. Zo, wat fijn dat je bent. Ik ga met me... En waar gaan we het vandaag over hebben?
Ja, we hebben weer een hele waslijst met nieuwtjes.
Ja, daar gaan we.
En dan pakken we even gewoon met z'n tweeën het podium.
Even ja, kort reflecteren, want we hadden het vorige keer aangekondigd dat we met een CEO zouden gaan praten van een bekend bedrijf.
Ja.
En dat is helaas weer uitgesteld.
Ja, dat is hè. Dat heb je met die CEO's. Die moeten dan weer spontaan een vliegtuig in naar een of andere belangrijke klant.
Maar goed, we gaan gewoon de volgende keer gewoon ons lijstje weer verder afwerken. Want er zijn natuurlijk ook nieuwe andere kandidaten die zich gemeld hebben. En heel graag met ons een keer om tafel willen zitten natuurlijk.
Ja, nou ik zal je zeggen, er zitten heel veel interessante partijen bij. We zijn de planning nu aan het maken voor de komende maanden zelfs al. Want het is een hele lange lijst. En daarnaast gaan we ook nog een paar specials opnemen.
Ja, en ik krijg weer een beetje energie. De lente komt eraan, merk ik. Gisteren was het echt even lente. We nemen dit nu op vrijdag. Nu vandaag krijgen we af en toe een hagelbuitje. Maar gisteren was het sunshine, alom.
Precies.
Het voelt gewoon weer goed.
Ja. Hè?
De dagen worden ook langer, vind ik ook heel fijn.
Heel fijn. Heb je
dat ook?
Ja, ik ben wel er een beetje tegenop aan het kijken dat natuurlijk eind maart raak je altijd dat uurtje kwijt in het weekend. Dat vind ik altijd wel een dingetje.
Omdat de klok dan weer een uur vooruit gaat.
Ja.
Dat bedoel je? Dat is één keer.
Ja, maar ik vind dat toch altijd jammer op zondag. Dan heb ik altijd het idee dat ik een uur mis.
Oh.
Dus, volgens mij is het deze keer in het paasweekend. Dus dan hebben we maandag nog
extra. Dan heb je een extra dagje.
Ja.
Oh. Ik, weet je wat ik dan waarvan vind? Omdat ik veel met mensen in Suriname werk. Dan lijkt het of we verder van elkaar verwijderd zijn. Omdat het een tijdverschil wordt een uur extra.
Oh, ja, ja. Ja, dat is ook alweer net wel lastiger, dus, denk ik. Als je dan meetings wil plannen.
Ja, dan is het 5 uur tijdverschil. In plaats van nu 4.
Ja.
4 is best doable, wil ik zeggen.
Ja.
Maar goed.
Daar is die
weer. Hey, ik heb 4 dingetjes die ik even gewoon kort de revue wil laten passeren. En even op wil reflecteren samen met jou. En jij hebt er denk ik ook al een paar, een stuk of 4.
Ja, inderdaad, ik heb er ook 4.
Nou, zullen we met een hele ingewikkelde beginnen?
Beginnen we met een hele ingewikkelde.
iOS 14.7.
Oké.
Okay. Ja, wat zou dat nou te maken hebben met de banken? Nou, we hebben het natuurlijk wel vaak gehad over de wetgeving vanuit Europa. Waar ook Apple nu last van heeft gekregen.
En dan welke bedoel je? Want er zijn er nogal wat wetten.
Ik denk dat dit voortvloeit uit de Digital Marketing Act.
Oh ja.
Ja. He, dus Apple heeft natuurlijk, of Apple, de EU heeft een paar partijen natuurlijk aangewezen. Want je zegt, ja, jij bent toch wel heel erg dominant in de markt aanwezig. En daar moet je wat aan doen.
Ja.
En iOS 14.7 is vorige week uitgekomen. Ik heb hem vorige week geïnstalleerd ook. Maar ik ben een beetje de dagen kwijt. Ik heb een hectische week gehad. En wat mij opviel, ik heb 2 iOS devices. Ik heb een iPad en op een iPhone. Op de iPhone was het echt alsof ik een nieuwe iPhone installeerde na die update. Ik moest een browser aangeven, een nieuwe browser.
Oh, ja. Maar is het dan ook, want als het dat echt zo is, is het heel irritant. Moet je ook bij alle apps opnieuw helemaal gaan inloggen en zo? Of weten die apps wel nog wie je bent?
Nee, die apps weten nog wel wie je bent.
Oké. Okay.
Ja, ja, maar het voelde wel, ik kreeg het echt zo, hallo, welkom bij iPhone. Weet ik veel, weet je wat, zo'n dingetje. En, maar goed, even in het kort, want we moeten er ook niet te lang bij stilstaan. Waar het op neerkomt, is dat Apple jou veel meer keuzevrijheid moet geven.
Ja.
En daar raakt het uiteindelijk ook de Apple Wallet. Hè? Als we het even dan weer over naar betalen doortrekken. Mm-hmm. Merk je nu nog helemaal niks van, want er is helemaal geen andere aanbieder. Maar uiteindelijk moet het de bedoeling zijn dat je die NFC-chip gewoon vrijgegeven wordt. En bijvoorbeeld jouw bank ook zou kunnen zeggen, joh, dat pasje, dat doen wij gewoon zelf.
Ja.
Wat al kon op Android, zeg maar
ja.
op iPhone nooit.
Nee. Ja, en dan wordt het dan eigenlijk dus die HCE-oplossing?
Dat zou heel goed kunnen. Dat vroeg laatst ook iemand aan mij. Ja, dat zou heel goed kunnen. Bijvoorbeeld,
staat voor host, card, emulation.
Ja, heb je goed onthouden. Ja. Dat gebruikt Google natuurlijk onder andere. Kijk, wat heel goed zou kunnen. Ik denk zelf dat het te laat is voor de banken. Want Apple Pay heeft zo'n dominante positie inmiddels gekregen. Ik zie het niet meer voor me dat banken nu gaan zeggen, nou, we stoppen met Apple Pay en we gaan onze eigen oplossing doen. Het kost natuurlijk ook weer geld om daarin te investeren.
Dat klopt. Hè, dat kost geld. Ze weten nu wat ze nu kwijt zijn aan Apple. Dus die rekensom kunnen ze op zich maken. En ze zullen dan heel erg moeten zoeken, wat is het verhaal naar de klanten toe? Ja. Waarom zou je moeten switchen? En daar moet wel een verhaal zijn. Je kan niet zomaar zeggen van, oh, je moet switchen. Maar er moet wel een waarom bij zitten.
Dus dat is één. Ik denk dat het echt gewoon te laat is wat dat betreft. En een ander dingetje is dat, ja, weet je, Apple Pay heeft natuurlijk ook een best wel een dominante positie. Nog niet echt in Nederland, hoor. Als je kijkt naar online. Maar ook in het buitenland, volgens mij gaat het op stukken beter dan hier. Daar zijn natuurlijk ook allemaal aanpassingen die payment service providers hebben gedaan aan de techniek. Ja, dan kom jij met je bank. Dan zou je in één keer je klant het zeg maar weer onmogelijk maken om Apple Pay te gebruiken voor online betalingen.
Ja. Ja.
Aan de kassa kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar ja, als jij al meerdere bankpassen hebt, dan moet je en Apple Wallet gebruiken en je wallet van de bank. Nou, ik zie het niet gebeuren in ieder geval.
Ja,
maar goed,
ja.
Het
biedt natuurlijk voor aanbieders in de markt wel weer heel veel kansen. Ik weet niet of ze daarmee bezig zijn, maar als je, want je hebt het over wallet, het wallet idee. Ja. Epi heeft ook het wallet idee met Wero.
Ja. Ja.
In Wero kun je ook meerdere passen onboarden.
Ja.
Overigens wel, om misverstanden te voorkomen, zeker in Nederland zullen de banken ook de mogelijkheid geven om Wero in de bank-app te activeren.
Mm-hmm.
Maar daarnaast heeft Wero dan een eigen wallet. En daar zou je dan wel een vergelijkbare ervaring qua, laten we zeggen, multibank kunnen creëren als de Apple Wallet. Wat een vraag blijft, is, komt die UX ook in de buurt van de Apple Wallet UX?
De knopjes, de bibbetjes, de piepjes. Waar heb je invloed op, hè, als ontwikkelaar?
Ja, exact. Want Apple weet natuurlijk alles wat er op dat device gebeurt. Gaat dat straks ook opengezet worden voor dus dan zo'n andere wallet provider?
Maar goed, je raakt wel een terecht punt. Want ik denk dat een groter verband, zoals een Wero. Maar stel nou dat Google zegt, ik ga Google Wallet ook beschikbaar stellen voor Apple.
Ja.
Nou, dat zou best kunnen als jij een Google-fan bent. Ik bedoel, ik ben best wel een Google-fan. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, je moet nooit een Android-device kopen. Je moet eigenlijk al die Google-software gewoon draaien op iOS.
Ja.
Maar ja, ik kan me best voorstellen dat er een groep is die zegt, joh, dat ga ik wel doen.
Ja.
Doe maar dat maar. Maar, wie weet.
Ja.
En wat ik wilde nog één ander dingetje over zeggen. Oh ja, kijk, er komen natuurlijk ook, nu ben je gewend om al je apps, die haal je uit de App Store.
Ja.
Maar ook dat wordt vrijgegeven.
Dus
er kunnen ook alternatieve appstores op de markt komen, waar je ook je software kunt downloaden. Nou, dat is nog niet makkelijk.
Mm-hmm.
Dus om alleen al zo'n appstore te beginnen, dat betekent nogal wat. Heeft echt heel veel voet in aarde. Want dan moet je echt ook wel een deal hebben met Apple. Plus dat je ook een deel van je inkomsten kwijt bent aan Apple.
Alsnog.
Alsnog.
Ja,
ja.
Want dat is wat ik heel fijn vind aan de App Store van Apple, is dat je weet dat natuurlijk die apps wel gecontroleerd zijn.
Ja.
En is dat straks dan wel ook nog zo? Is dat ook de reden dat je Apple moet betalen? Van dat Apple wel bepaalt welk uiteindelijke app op het device mag komen?
Ik meen gezien te hebben dat er een soort standaard checks uitgevoerd worden op apps. Maar die controles zijn natuurlijk allemaal niet zo grondig als dat Apple nu zelf in de hand heeft.
Nee.
Dus ja, daar maak ik mezelf ook wel lichte zorgen over. En je kunt je natuurlijk afvragen, even gewoon vanuit het perspectief van de gebruiker, hoe vaak ga je dat nou doen? En zeker als het straks heel ingewikkeld blijkt om, ik denk dat Apple er alles aan gaat doen om het maar zo moeilijk mogelijk te maken voor jou.
Ja. Want is de motivatie van bedrijven om dit dan te doen, zou zijn dat je dan ook je eigen betaaloplossingen kan aanbieden? Of dat, staat dat los hiervan?
Dat kan nu al. Dus je kan nu al, ook met deze nieuwe iOS 14.7, hoef je niet meer gebruik te maken van de betaaloplossing van Apple.
Nee, oké. Okay. Maar je moet wel, als je een andere betaalmethode gebruikt, moet je wel iets afdragen, toch? Heb ik dat goed
begrepen? Volgens mij moet het wel, ja. Dat klopt inderdaad. En wat ook interessant is, ja, dat is een beetje een technisch onderwerpje, maar je kan, ik zei het straks, ja, je moet je browser kiezen. Dat kon eigenlijk altijd al. Alleen kreeg ik hem nu heel dominant in beeld. Ja. Kies je browser. Safari, Edge, of wat je hebt, Chrome.
Ja.
Punt alleen, dat als ik nu Chrome kies, dan is het niet echt Chrome zoals je gewend bent op je computer.
Oh.
Want onder de motorkap zit daar WebKit onder en dat is gewoon van Apple. Ook dat wordt vrijgegeven. Dus nu is het inderdaad zo. Nu zit er gewoon Safari onder, hè, wat de browser is van Apple. Maar straks, dat mag nu al, mag Google ook een echte Chrome-versie, een echte browser-versie, haar eigen browser introduceren op de iPhone.
Ja.
Of op de iPad.
Hmm.
Ja. Nou ja, daar zitten ook weer allerlei andere aspecten aan. Allemaal mogelijkheden die nu niet kunnen en die dan straks wel kunnen.
Zoals?
Ja, ik kan er nou niet even 1, 2, 3. Maar ik weet dat Google vaak verder is met een bepaalde W3C-standaard of bepaalde webapps bijvoorbeeld. Okay. En die mogelijkheden zaten dan bijvoorbeeld niet in WebKit, maar die kun je misschien dan wel straks in die Google Chrome-browser doen.
Ja.
Ja. Oké, okay, nou, snel door naar het volgende onderwerp.
Ja, zal ik er eentje doen?
Ja, doe jij het even.
Het was feest, afgelopen week.
Oh ja?
Ja, het was altijd fijn toch, feest?
Ja.
Ja, nou, wat was er aan de hand? We hebben het er al heel lang over gehad. En er is heel lang aan gewerkt. Maar nu is het Ideal Profiel gelanceerd.
Ja, ik heb hem ook aangemaakt.
Bij Rabobank.
Ja, de beta-test.
Ja, dat heet de soft launch in Rabolabs.
Oh ja, Rabobank.
Dus Rabobank heeft een afgeschermde omgeving waar wel echte klanten zich voor kunnen aanmelden.
Ik vind het doen ze heel leuk trouwens. Ook heel transparant, want je kan precies zien hoeveel mensen er meedoen met zo'n lab dan. Ja. Hè? Dat vind ik heel grappig.
Ja, en ze doen het voor heel veel verschillende dingen. Hè? Dus nu is het zo dat je echt een profiel kan aanmaken en dat ook echt kan gebruiken. Dus je kan ervaren wat nou de voordelen zijn van zo'n profiel, dat bij snel betalen je rekeningnummer alvast wordt ingevuld. En bij snel bestellen dat in een webshop waar jij nog niet bekend bent, je ook je adresgegevens mee kan sturen. En dat zijn allemaal echte webshops. Dus je kan een donatie doen en dan kun je snel betalen uitproberen. En snel bestellen kan bij de online drogist. Dus dat is een hele mooie samenwerking met de mensen van de online drogist en met de mensen van P, want dat is de payment service provider erachter. En de mensen vanuit Ideal. Nou, gewoon waren op hele kanaals veel van. Omdat ik daar ook bij betrokken was. Maar wat daar dus leuk aan is, even terug naar Rabobank en Rabolabs, is dat je dan daarna een vragenlijst invult, waarmee je dus ook kan aangeven wat vond je nou makkelijk hieraan, wat zou je nog graag anders willen, ben je nog ergens tegen aangelopen, was iets onduidelijk. En dat is natuurlijk de allerbeste manier om klantfeedback op te halen. En want je kan 100.000 klantinterviews vooraf doen, zijn natuurlijk ook in deze context allemaal gedaan. Maar nu, in het echt, merk je toch dat de ervaring weer net wat anders is dan wanneer je een PowerPoint laat zien. En Rabobank doet dit bijvoorbeeld ook, want ik ben ook lid van Rabolabs. En ik heb laatst een aantal vragen beantwoord over een chatbot. Dus Rabobank wilde dan een chatbot introduceren. En dan kreeg je vragen van, wat vind je nou logisch? Qua afbeelding, qua naam, qua hoe die chatbot communiceert. En dat is natuurlijk wel een hele mooie manier om meer inzicht te krijgen. Wat vinden klanten nou? In plaats van dat je het met het team allemaal zelf verzint.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat is inderdaad een heel mooi medium wat Rabobank op deze manier heeft ingericht. Om in de echte wereld met een afgeschermde groep aan de slag te gaan. Dus dat doen ze nu voor Ideal. En dan is het goede nieuws dat in april.
Het is eigenlijk ook intern mooi verpakt. Hè. Ik weet niet wie bedacht heeft natuurlijk. Maar vroeger noemden ze dat gewoon beta-testen natuurlijk. Ja, het is allemaal eng. Dan ga je een beetje experimenteren met je klanten.
Ja.
De klanten mogen experimenteren. Maar ja, door het verpakken als Rabo Labs, ja, klinkt wel lekker. Hè?
Ja, precies. Nou, is... en, maar ze hebben dat ook wel echt... want er is een team wat aan de Rabo-app werkt... die dus ook Rabo Labs doet. Mm-hmm. Dus het is echt wel professioneel georganiseerd.
Nee, dat en geloof ook, ik ook.
Maar... zij kunnen, wat zij ook hebben... en dat zijn natuurlijk hele mooie communicatiemogelijkheden... is op het moment dat zij een experiment openzetten... dan kunnen zij boven in de Rabo-app... dus als je in de Rabo-app zit... ja, jij weet het ook, maar mensen thuis weten het misschien weet het niet, hè? Dan heb je bovenin heb je dan een balkje staan waar dan ook staat... nou, er zijn nieuwe experimenten in Rabo Labs. En dan kun je doorklikken en dan kun je dat experiment bekijken. Als je dat experiment hebt bekeken, dan verdwijnt die melding ook bovenin. Dus het is niet zo dat het zo continu in your face is. En, maar het is een hele laagdrempelige manier om klanten meer te betrekken bij jouw productontwikkeling.
Ja, ja, heel leuk. Ja. Goed gedaan. Zal ik
Ik wil nog één ding zeggen. Want anders is mijn verhaal niet af. Oh. En dat is namelijk dat dan in april komen ook andere banken erbij die het Ideal Profiel gaan aanbieden. En dan zo richting de zomer komen de laatste. En dan voor de zomer zit 100% van de banken die Ideal Profiel aanbieden.
Ah, oké. Okay.
Zo, ding dong, einde van dit commerciële bericht.
Ja, over productontwikkeling gesproken. Bemerk bij mijzelf de laatste tijd toch een bepaalde aversie tegen Gen AI.
Oh?
Ja. We hebben natuurlijk al een keer, ook in de nieuwe knikkers natuurlijk gesproken met Modis de Hond en met Vincent natuurlijk.
Evers,
natuurlijk helemaal losging over van hoe geweldig en fantastisch het allemaal is.
Alle mogelijkheden die ze zagen.
Maar ik merk ook wel dat ik een beetje allergisch ben, zeg maar, voor bedrijven die hier volop inzetten. Maar... de human factor, zeg maar, uit het oog aan het verliezen zijn.
Die dus een beetje doorslaan.
Ja. En een bekende bank, zeg maar, die vol inzet op AI natuurlijk, is de Bunk Bank.
Ja.
Nou, ik heb daar ook wat kritiek over gelezen. We zijn echt niet mals van mensen die met name enorm klagen over hun support. Ik had laatst zelf een supportvraag bij hun ingediend en die werd beantwoord door Finn. Nou, het antwoord...
Ja, Finn is hun AI,
is hun AI engine. Chat, bot, precies. Engine. Het was echt heel slecht, dat antwoord. Ik hoorde toevallig van de week een podcast met Ali. Het ging over Bunk Hackathon 5.0. Wat grappig was trouwens, is dat Ali zelf niet meer codeert. Want we hadden voorheen natuurlijk altijd het verhaal dat Ali de coder.
Ja.
Maar hij geeft nu toch eerlijk toe dat de jonkies, dat hij die niet meer bij kan houden.
Oh.
Voelt een beetje bij mij als met hardlopen, denk ik.
Ja.
Maar anyway, ik dacht, en hij begon natuurlijk weer wel weer over AI. Ik denk, nou, ik ga toch nog eens even hun Fin-engine beproeven. Nou, die wist nog steeds niet dat ik vorig jaar in Spanje transacties had gedaan.
Ja.
En sterker nog, toen ik het vroeg, zei hij nog steeds... in 2021 heb je geen transacties gedaan in Spanje.
Ja, ja.
Dus daar zag ik ook weinig. Maar wat ik voornamelijk merk, is... en dat is een ander onderwerp, maar dat laat wel zien... dat er geautomatiseerd allerlei communicatie naar klanten toe gaat... waar gewoon het menselijke oog niet meer naar kijkt. Hè, dus je hebt natuurlijk het voorbeeld dat ik net noemde van Bunk... waarbij gewoon klakkeloos AI maar antwoorden geeft aan gebruikers. Daar kun je wel een duimpje omhoog, duimpje, maar daar word ik ook een beetje crazy van.
Ja, dan kan, hè, dan nou, kan als ik... je drie keer een duimpje omlaag hebt gegeven... denk
nou,
ik
dat
ook
schijnt ook niet te helpen, want ik heb natuurlijk al 10 keer een duimpje omlaag gedaan... bij de resultaten die ik dan terugkrijg op mijn vragen. En... ja, je kan een paar maanden later dezelfde vraag stellen... en krijg nog steeds hetzelfde resultaat. Dus dat lijkt weinig effect te hebben. Maar ik was vorige week zat ik ook wat radarfilmpjes te kijken. En dat ging over... er waren 3 verschillende afleveringen geweest van Radar... waarin mensen aan het woord kwamen die benaderd waren door een bank... omdat zij, die waren kennelijk getriggerd op een witwascontrole of zo. Dus die mensen die kregen een schrijven van de bank van... joh. Het is ons het volgende opgemerkt.
Ja, het is dan eigenlijk gebaseerd op afwijkend gedrag.
Voorbeelden die nu gaan geven...
Nee, maar dat is de filosofie daarachter. Van het is AI
dat
en
zou je zeggen.
Transactiemonitoring. En transactiemonitoring. We zien afwijkend gedrag. Hé, daar moet een brief uit.
Er moet een brief uit. Nou, er zat 1 stel bij bijvoorbeeld. Nou, ik schat ze in op gewoon gemiddeld. Ja, een caravannetje. Lekker op vakantie. Niks aan de hand. Nou, die kregen brieven. Ik geloof dat dat in de trant was van... je hebt zoveel vorig jaar 4.000 euro uitgegeven bij de Albert Heijn. Heb je daar nog bonnetjes voor?
Oh.
Of we hebben vastgesteld dat je 2.500 euro het afgelopen jaar hebt uitgegeven aan een energiemaatschappij. Kunt u dit verklaren?
Oh.
Dat je echt denkt, kijkt er nog iemand naar zo'n brief eigenlijk?
Ja, nee dan, denk ik.
Nee. Nou, en dat bedoel ik met de human factor. We gaan allemaal praten op NPS-scores en noem maar op. Maar uiteindelijk, welke bank blijft er zo nog over die nog gewoon een humaan, waar je gewoon nog naartoe kan bellen en dat er iemand een keer een telefoon opneemt?
Ja.
En hetzelfde, het is niet alleen bij banken hoor. Ik bedoel, ik merk het ook bij telco's, waar ik echt knettergek van word. Als ik echt een probleem heb en ik ben natuurlijk gewoon echt iemand die ongeveer wel weet hoe dingen werken en hoe technisch. En als ik echt.
En je gaat eerst zelf zoeken voordat je gaat bellen.
Ik zoek echt eerst zelf. Dan krijg ik al eerst natuurlijk een telefoon, een muur waar ik doorheen moet. Omdat die al 5 keer de vraag stellen, heb je het zo? Heb je al op de website gekeken?
Ja.
En dan krijg je uiteindelijk al een telefoon. En dat is, dan krijg je eerst niet de meest deskundige mensen aan de telefoon.
Niet.
Niet.
Ja. Want die met alle respect voor de mensen die dit werk doen.
Een script af.
Inderdaad. Ja.
En voordat je uiteindelijk dan echt doorgedrongen bent bij de mensen die het moeten. Ja, dan heb je al heel veel tijd gespendeerd ergens aan, zeg maar. En dit hele proces waar bedrijven in zitten. Hier zie je gewoon dat digitalisering doorgeslagen is. En met de komst van AI wordt het, voorspel ik, alleen maar erger.
Ja.
En ik denk uiteindelijk dat bedrijven het zometeen echt gaan redden. En daarom hoop ik dat er iets van zo'n human factor index of zo gaat komen. Waarbij mensen ook gewoon bedrijven weten te waarderen op hun menselijke eigenschappen. Zeg maar.
Ja.
Nou ja, dat was even een gedachte wat bij me opkwam.
Ja, maar het is natuurlijk wel grappig dat wat je ziet, en dat zie je eigenlijk natuurlijk al veel langer, dat aan de voorkant wordt heel veel geld geïnvesteerd in marketing om je merk te laden en je merk een bepaald gevoel te geven. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk in het hele bedrijf doorgevoerd zijn. Want als jij in jouw tv-commercials vertelt hoe persoonlijk je bent, en vervolgens inderdaad is customer support 95% een chatbot. En met een heleboel geluk krijg je op een gegeven moment iemand te spreken die dan ook nog jouw vraag kan beantwoorden. Ja, dan is dat geld aan de voorkant eigenlijk gewoon weggegooid.
Ja.
Want jouw perceptie van dat merk is niet persoonlijk. Eigenlijk word je nog extra teleurgesteld omdat je een bepaalde verwachting had gekregen.
Ja. Eigenlijk wil je natuurlijk zoals dat die chatbot sowieso de moris van het bedrijf heeft. En don't get me wrong. Ik kan me heel goed voorstellen dat een chatbot zinvol is. Hè? Absoluut. Maar ja, ik heb toch echt mijn twijfels, zeg maar, hoe bedrijven, zeg maar, nu met dit soort dingen omgaan. En de echte menselijke mate een beetje aan het verliezen zijn.
Ja.
Ja. En dan even het voorbeeld van wat ik zag natuurlijk van Tros Radar. Daar kan je natuurlijk ook van afvragen. Dat voor een groot deel wordt dat natuurlijk ook veroorzaakt omdat kennelijk banken een bepaald quota moeten halen of zo. Als het gaat om witwascontroles.
Ja, en dat ze dan gewoon kunnen zeggen van we hebben van al onze transacties kwam naar boven als niet gebruikelijk.
Iedereen, Alet. Ja. Iedereen. Jij ook. Jij kan ook straks een keer gewoon zo'n brief krijgen.
Ja. Ja.
Terwijl ik vind dat echt een verkeerde kant op gaan. Hè. Dus het zou natuurlijk zo moeten zijn dat er een signaal is van justitie. Hè. Bijvoorbeeld van, we zijn met een onderzoek bezig. Wij willen graag bijvoorbeeld transactiegegevens van bepaalde personen hebben of zo. Maar toch niet Jan en alle man. Doe even normaal. Ook een ondernemer die dan een winkeltje aan huis had en die had een coupure van €200 afgestort bij de Rabo. En dat hij gebeld werd van kunt u verklaren van wie dat biljet afkomstig is en hoe die persoon dan die man had de vraag gesteld van ja, maar moet ik dan van iedereen aan bij gaan houden van wie ik het krijg, elk biljet? En moet ik dan ook nog vragen hoe die persoon dat heeft ontvangen? Je hebt toch niet als de AVG, je kan het niet van iedereen een dossiertje bij gaan houden van dat die.
Nee, maar sowieso, want volgens mij zit die €200 ver onder de grenzen van die melding van bijzondere transacties of zo. Hè?
Ja.
Want dat is als je een autoverkoper bent en iemand komt met heel veel cash boven een bepaald bedrag, dan moet die persoon zich identificeren.
Nee, maar hier ging het dus over. Kijk, als je 4 briefjes van 50 had gegeven, was er niks aan de hand geweest. Maar je geeft nu een coupure van 200. Hey, dat is eigenaardig.
Ja.
Ja, goed. Weird. De volgende.
Ja, ik zal eens even kijken welke ga ik doen.
We springen wel heen en weer, hè? Maar ja, goed.
Ja.
Dat zijn mensen ook wel van ons gewend natuurlijk.
Ja, precies. Nou, en dit is natuurlijk, dit is een beetje... De aflevering is voor ieder wat wils.
Ja.
Hè? Voor iedereen zit er iets tussen. Ik heb hier een pivot te pakken. Van een partij die hebben we ooit een keer gesproken. Is best wel lang geleden. En die heet Flow.
Jazeker, ja.
En Flow maakt een pivot die we toch wel regelmatig zien. En dat
wat
is namelijk
doen?
Van B2C-app. Flow had als app om hun, hoe noem je dat? Money automation te doen.
Ja.
Dus dan kon je automatisch geld in potjes stoppen en dat soort dingen.
Ja, je kon geld verdelen. Hè? Dus ja. Er kwam geld binnen en dan wat Flow deed vervolgens was dat geld verdelen.
Ja. En dat was primair gericht op consumenten. En nu gaan ze B2B doen. En dat is eigenlijk dat wat je ziet wat zij hadden om dat geld in die potjes te doen. Hadden ze koppelingen met allemaal banken.
Mm-hmm.
En nu gaan ze eigenlijk die koppelingen met al die banken... gaan ze veel meer aanbieden als product aan andere partijen. Zodat die partijen dan wel bankdiensten kunnen integreren in hun eigen omgeving. Of dat dan weer verder kunnen verkopen. Dus dan een paar voorbeelden. Banking as a service solution. Voor bijvoorbeeld boekhoudpakketten. Maar ook financiële dienstverleners of neobanks die... money management willen aanbieden of meer dat inzicht daarin. En de PSD2 APIs
mm-hmm.
op een prettige UX-manier aanbieden. Ja, sorry, het is een heel erg lang artikel. Ik probeer even de highlights uit te halen. En wat ik daar wel grappig aan vind, is dat dit eigenlijk... Dit hebben we precies hetzelfde gezien met Jolt.
Ja, ja.
Dus het initiatief van ING,
mm-hmm.
wat eerst ook begon als een eigen app. En daarna kwam als we gaan de stekker worden. En nu er niet meer zijn. Ik ben heel benieuwd, want ik snap de ontwikkeling heel goed. Want het blijft natuurlijk lastig om een consumentenapp aan te bieden en daar geld aan te verdienen.
Ja, ja dat is heel lastig. Ja, dat geloof ik graag.
Dus ik wens de mensen van Flow heel veel succes. In deze pivot. Dus het is redelijk wat in de media geweest afgelopen week. Dus ik denk dat dat heel fijn is. Want dat geeft hun dan ook wat exposure om die nieuwe diensten aan te gaan bieden.
Ja. Hey, ik had nog twee kleine dingetjes. Je hoeft niet heel lang bij stil te staan. Maar één was best wel opmerkelijk. Dat is alweer van een paar weken geleden. Maar ABN AMRO heeft natuurlijk aangekondigd dat ze met Buckaroo gaan samenwerken.
Ja.
Voor wat betreft hun betalingsverkeer.
Ja.
En dan vond ik toch ook wel een opmerkelijk. Ik heb het wel. Het is niet de eerste keer dat ik het hoor. Hè. Ik heb ook echt wel in dit. Praten we wel over 10 jaar geleden. Banken gehoord die bezig waren om te onderzoeken of ze een deel van hun processing ook konden gaan uitbesteden.
Ja.
Want dat is volgens mij met name waar het om gaat. Hè.
Ja, dat is een beetje dat in de berichten wisselt dat een beetje.
Oh.
Want het is inderdaad. Soms lijkt het meer de processing te zijn, maar soms lijkt het ook veel meer. De propositie te zijn. Dus laten we zeggen de internetkassa en ja. De terminals. Dus dat als je klant bent bij ABN AMRO... Dan kun je de producten van Buckaroo afnemen om betalingen te ontvangen. Het is een beetje... het is volgens mij heel breed...
Samenwerking.
Hoe die samenwerking eruit kan zien.
Nou, hoe ziet die volgens jou eruit dan?
Nou, ik denk dat het uiteindelijk dat laatste wordt.
Okay.
Dus dat ABN AMRO eigenlijk de Buckaroo-diensten gaat aanbieden op het betalen stuk.
Okay.
En dan doet Buckaroo ook die processing daarvan als acquirer zijnde.
Mm-hmm. Ja, want ABN AMRO heeft natuurlijk EMS verkocht. Daar moest ik ook even aan denken natuurlijk.
Ja, ja.
Zou dat nog met elkaar verband houden dan?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, je zou bijna ja zeggen, omdat daar wel raakvlak in zit. Maar waarom het dan niet lukte met EMS en wel lukt met Buckaroo? Dus wat daar dan het verschil in is, dat weet ik niet.
Nou ja, goed. Dat is ook speculeren.
Maar op zich natuurlijk die ontwikkeling dat een bank, dan even voor het online stukje, maar eigenlijk ook voor het PIN-stukje samenwerkt met andere partijen die daar meer in gespecialiseerd zijn. Dat is niet nieuw.
Nee.
Ja, dat was zelfs heel, heel lang geleden, weet je nog, met de komst van Ideal. Toen hadden alle banken de internetkassa van Ogon.
Ja.
Heel lang geleden.
Heel.
En nu gaat ING, nu ze afscheid hebben genomen van Payvision een tijdje geleden, gaan zij de internetkassa van Pay aanbieden aan hun klanten. Omdat, en Rabobank heeft dan natuurlijk een eigen oplossing met SmartPay. Maar je ziet dat het natuurlijk veel energie
SmartPay,
kost.
SmartPIN bedoel je? Of de SmartPIN? Nee, de internetkassa.
Hele,
oh, sorry. Ja,
de hele
sorry,
kassa. Dus ja. De SmartPIN is inmiddels onderdeel van SmartPay. Want het
precies.
is meer een omni-kassa-propositie geworden. Wat eigenlijk alle PSP'ers nu aanbieden natuurlijk. Want Bucro biedt ook PIN-terminals aan. En, dus zo is dat breder geworden. Maar je ziet natuurlijk dat dat voor banken dus blijkbaar heel moeilijk is. Om op eenzelfde niveau te komen qua product. Maar eigenlijk denk ik ook wel qua kennis en qua adviserend vermogen.
Mm-hmm. En snelheid, hè? Agile
en snelheid,
ontwikkelen.
Inderdaad. Om op datzelfde niveau te komen als een payment service provider. En daarom gaan ze dan dus die samenwerking zoeken. In plaats van dat die klanten gewoon naar die payment service provider direct gaan om de producten af te nemen.
Ja, nou, toch een interessante ontwikkeling in ieder geval. Hey, en ik had nog één ander dingetje. Ook een grote bank, ING.
Ja.
ING had eigenlijk altijd op voor Android-telefoons haar eigen wallet. En afgelopen week heeft ING dan eigenlijk ook bekendgemaakt dat je Google Pay kunt gebruiken met je ING-pas.
Ja, want zij waren de eerste toch met hun wallet heel lang geleden.
Ja, commercieel live, zeker, ja, klopt, ja. Maar goed, mijn indruk is nog altijd dat betalen met je mobiele telefoon, dat Android, of dat nou Google Pay is of het is een wallet van de bank, maar echt achterblijft bij iPhone.
Ja. Ja, maar vooral denk ik ook al omdat die UX toch moeilijker is.
Ik weet het niet. Dat zou nou eens interessant gebruikersonderzoek zijn.
Wat... Maar het kan... Sorry dat ik jou onderbreek. Ik bedacht me opeens niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat marketing-wise het makkelijker is om Apple-gebruikers aan te spreken.
Dat daar wil ik naartoe halen.
Oh ja.
Ik denk dat op een of andere manier... maar goed, ik heb daar heel veel nooit onderzoek naar gedaan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat gewoon Apple-gebruikers wat makkelijker dat omarmen. Dat weten, een keer hebben gehoord en een keer willen proberen.
Ja.
En ik ken best wel veel Android-gebruikers. Dat zijn gewoon gebruikers. Die willen gewoon een goede telefoon, een goede camera.
Ja.
En zonder cloud, dat weten ze helemaal niet. Dat gebruiken ze gewoon, weet je wel. Die hebben gewoon een bankpas. Ja. En dat werkt ook prima.
Ja, en ik denk dus dat ze ook moeilijker aan te spreken zijn. Dat bedoel ik ook met marketing. En dan bedoel ik mee dat als Apple-gebruiker... Nou ja, ben jij Apple-gebruiker, maar als Android-gebruiker... ben jij dan Samsung-gebruiker?
Yeah.
Of ben jij een van die andere merken? En, en als je dan... Want er was natuurlijk ook Samsung Pay. Maar die is denk ik weer te klein als groep... Ja. Om ook impact te maken aan de retailkant.
Ja, en dat hebben we natuurlijk in Nederland niet. Hè? Dus Nederland is Samsung Pay nooit wat geworden.
Nee.
Maar ik denk, als je naar Android kijkt, heb je denk ik ligt die scheiding tussen die groepen gebruikers, die is veel scherper, denk ik. Dus waar je de echte nerds die vrijheid willen hebben en alles moeten kunnen instellen, die vind je ook vaak op Android.
Ja.
En die zullen denk ik best wel vaak ook Android. Het is ook speculeren, hè, maar dat is mijn gevoel.
Ja.
Maar die zullen best vaak ook betalen met een mobiele telefoon,
want die
weten ze, die zoeken
uit.
Dat op.
Ja.
En dan heb je natuurlijk gewoon de meer standaard gebruikers. Gewoon een telefoontje. Je moet gewoon een goede smartphone hebben. Die kopen een Samsung en dan zit een prima camera op en het werkt.
Ja. En die doet het en die kiezen daar ook voor omdat ze gewoon niet zoveel geld eraan uit willen geven.
Of die zijn prijsbewuster bijvoorbeeld. Hè? Dus die vinden een smartphone van Apple veel te snel te duur.
Ja.
Dus die kiezen dan prijsbewust en die mooi zo'n A-model van Samsung. En dan bij de Apple-gebruikers, daar heb je natuurlijk die groep is veel diverser. Dus dan heb je de echte nerd bijvoorbeeld, die gebruiken ook wel Apple natuurlijk, omdat ze in dat ecosysteem zitten en ze vinden het allemaal mooi en fantastisch. Maar je hebt natuurlijk ook daar echt mensen die een aversie hebben, want ik kan niks. Misschien nu steeds meer sinds die nieuwe wetgeving, zijn we terug bij het begin. Misschien kan ik wat meer met die telefoon. Maar die hebben dan al sneller een aversie tegen zo'n iPhone. Ik denk dat die uiteindelijk gewoon die groep veel diverser is. En ja, makkelijker dit omarmen.
Ja. Ja. Ja.
Maar goed, ik vond het toch nieuws. Want wat gaat het betekenen? We hebben natuurlijk in het kader van toegankelijkheid... is toch weer ook een dingetje dit jaar. Wij waren natuurlijk op het jaarcongres.
Ja.
En daar vertelde ING natuurlijk over hun fantastische innovatie... met betrekking tot dat double tappen. Hè? Dus dat je met je telefoon kan tappen. En de eerste keer tappen, dan hoor je het bedrag. Ja. Bijvoorbeeld, of kan je dat op het schermpje... Ja, hoe gaat het met Google Pay? En gaat ING dan echt helemaal stoppen met die HCE-wallet?
Ja, goede vraag.
Dat vroeg ik me ook af.
Goeie vraag. Ja, ik heb zal ik er gewoon nog eentje doen?
Ter afronding.
Ja, ja, want ik had afgelopen week wel een beetje FOMO.
FOMO?
Ja, want MPE was... en Merchant Payment Ecosystem in Duitsland. En dat was wel een hele happening. Daar gebeurde alles. Ik zag op een gegeven moment ook een post voorbij komen op LinkedIn... dat iemand zei, merken jullie dat het zo stil is op LinkedIn... Dat komt omdat 80% van de paymentmensen, die zitten daar allemaal, dus die posten niks. En die andere 20% zijn aan het genieten van de rust. maar goed, ik zag wel een aantal dingen voorbij komen die daar ook op het podium waren. Waaronder uiteraard de digitale euro. En naar aanleiding daarvan is er ook een publicatie geweest vanuit een aantal retailorganisaties... Mm-hmm. Over de digitale euro. En het statement was dat zij graag betrokken zijn bij de digitale euro. En dat ze even op een rijtje hebben gezet... wat volgens hun de kritische succesfactoren zijn van de digitale euro. Mm-hmm. En als daar maar aan voldaan wordt, dan willen ze het best gaan aanbieden.
Oké. Okay.
En dan is natuurlijk de vraag, wat is dat dan?
Yeah.
Nou, allereerst zeggen zij dat zij het zien als een soort van public payment infrastructure. Ja, het is een Engels document, dus ik ga proberen zoveel mogelijk te vertalen... maar soms is het makkelijk om het even in het Engels te zeggen. Dus dan zeggen ze een beetje zoals de publieke wegen... of de energieinfrastructuur of zoiets. Klinkt interessant... en dan zien zij dus dan als voordelen van die nieuwe openbare betaalinfrastructuur... dat het een Europese oplossing is, universal payments noemen zij het. Dus dat is use cases in de hele eurozone en dan online en ook in store. Het tweede voordeel is lagere pricing. Derde voordeel is beter privacy... vierde is verbeterde digitale financiële inclusie. Dus dat zit aan de ene kant aan de unbanked... maar dat zit aan de andere kant eigenlijk ook natuurlijk aan de toegankelijkheid. En dan hebben we het ook over verbeterde innovatie. Omdat er dus meer concurrentie is en daarmee betere betaalervaringen. Het ding wat ik gewoon lastig vind, ik zal het linkje ook in de show notes zetten, want er komt nog veel meer wat er ook technische requirements...
Je bent mij kwijt, hoor.
Die er dan aan moet komen zitten. En, nou ja, op zich zijn het best wel, die voordelen zijn best wel natuurlijk de open deuren.
Ja, ja.
Maar de allergrootste vraag die ik hierbij heb, mm-hmm. is... wat verwachten zij nou? Verwachten zij nou dat dan die digitale euro ook de hele interface gaat bieden, de voorkant? Of verwachten zij veel meer dat het een tegoed is wat je kan aanspreken? Als ik dit zo lees, dan denk ik dat zij ook die voorkant verwachten.
Ja.
Alleen, dan is het niet heel haalbaar om te zeggen wat zij op een gegeven moment ergens zeiden... dat het zo goed als gratis moet zijn voor ondernemers. Want dan vraag ik me namelijk af, wie gaat dit dan betalen? Want het kost gewoon heel veel geld om zoiets neer te zetten. Zeker als je ook al die voorkanten moet gaan managen. Hè? Dus dat je in een winkel ermee kan betalen, dat je online kan betalen. Daar komt gewoon heel veel bij kijken.
Betalen kost geld, zo simpel is het.
Ja, maar er moet gewoon heel veel techniek gebouwd worden.
Ja, nee,
en dan,
ja.
Dus, dus ik lees het document en denk ik, ja, dit snap ik allemaal. Alleen het hoe moet dit dan? Dat zie ik gewoon nog niet.
Nee.
Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Ik denk dat het vanuit retail op zich ook een stap is om te zeggen, dan zitten we aan tafel. Maar... ik ben benieuwd. Ik blijf het volgen met veel interesse.
Ja, ik volg het met je mee. Ik ga me instarten, de Sissy Strut.
Ja.
Zo, dit was hem weer, aflevering 105. De volgende keer hopelijk wel met gast.
Ja, zeker. Ja? Zeker.
Want ik vind het leuk om gezellig met je te beppen hierover. Maar ook wel eens leuk om weer met andere mensen aan tafel te spreken over ontwikkelingen.
Precies. Ja? En te horen hoe het dan bij hun zit.
Precies. Hey, en vind je het leuk om ons ook een keer te zien? We zijn natuurlijk ook te vinden om bij Gelderland, hè?
Ja, zeker. En ik ga daar binnenkort iets over op LinkedIn posten. Want we hebben nu een aflevering gemaakt die ook interessant is voor onze luisteraars.
Ja, want ik snap heel goed, Gelderland is toch een beetje een andere doelgroep waar wij het natuurlijk
voor
op
mensen die niet zoveel weten over payments. Maar nu gaat het over de fact en figures van het betalingsverkeer van afgelopen jaar.
Nou, zet er toch een linkje gewoon in de show notes?
Dat doen we.
Oké. Hey, nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Ja, tot de volgende keer.
Doei!